Welkom bij Brand Karma Radio. Brand stories voor ondernemers, van ondernemers. Hi, mijn naam is Alexandra Calmero en ik ben de personal branding strateeg. Ik ben altijd zeer geïnteresseerd en nieuwsgierig naar het echte verhaal achter een merk en welke persoon erachter schuil gaat. Sinds 2010 help ik dus ook ondernemers met het bouwen van een sterk en een onderscheidend merk. Maar wel vanuit zichzelf. Dat doe ik onder andere met mijn online managementprogramma en de merk ik Toolkit. Ik wens je heel veel plezier met de volgende podcast. We zitten vandaag in het Westerhuis, een prachtig oud schoolgebouw in de Westerstraat. Helemaal gerestyled en gerenoveerd door Marcel Wanders. Tegenover mij zit Karin Dijksman. Zij is genomineerd door Mart Visser voor mijn podcast. Welkom Karin.
Dankjewel.
Even ter introductie, zou je kunnen vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja, natuurlijk. Mijn naam is Karin Dijksman. Ik heb een PR en communicatiebureau in Amsterdam. En inmiddels heb ik dit bureau 10 jaar.
Dat is een hele behoorlijke tijd in deze branche om dat ook succesvol in te zijn. Heb je een bepaald succesformule? Hoe komt het dat je al 10 jaar zeg maar, hier aan de weg timmert?
Dat is een moeilijke vraag. Ik heb altijd een beetje het idee dat ik ook wel geluk heb. Dat een aantal relaties zijn al heel lang, daar werk ik al heel lang mee samen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Lacoste. Bij mijn vorige baan, ik werkte bij een groot reclamebureau in Amsterdam, PPG, JWT.
Oh ja.
Daar kwam Lacoste binnen als klant en ik heb nog nooit een concurrentiebeding getekend. Dus dat was wel dat is wel vaker zo. Als je in PR werkt, dan heb je gewoon zo'n persoonlijke relatie dat die relatie niet aan het bureau hangt, maar aan de persoon.
Oh, dat is wel uniek.
Op dat moment gewoon is dat zo gegaan. En Lacoste is 14 jaar geleden klant geworden. En die zijn eigenlijk altijd blijven meegroeien met ons. Mm-hmm. Dus dat was dat is een hele lange klantrelatie. En eigenlijk ben ik van mening dat als je gewoon doet wat je belooft. Hè, dat is wel een van de soort pijlers. Verkoop geen lucht. Probeer gewoon een opdracht aan te nemen en geef een invulling daaraan die ook haalbaar is. Dus ik denk dat de reden waarom we al zo lang aanmerken vertegenwoordigen, dat te maken heeft met dat je houdt aan je opdracht en ook aan dat je belofte inlost. Dus ik denk dat dat wel een van de succesfactoren is.
Ja. En wat voor soort beloftes doe je dan bijvoorbeeld aan je opdrachtgever?
We proberen altijd te kijken van wat is nou wat willen ze bereiken met een PR-campagne of met een communicatieadvies? Wie willen ze bereiken en wat is haalbaar? Ik maak nog steeds mee dat als we bijvoorbeeld in gesprek gaan met nieuwe klanten of mensen die nog niet heel erg goed ingevoerd zijn in de PR-branche, dat ze nog steeds bij ons komen van we hebben een bijzonder product. En de voorpagina Telegraaf en 's avonds bij RTL Boulevard, dat nog steeds een soort wens is. Omdat ze denken van we hebben zoiets tofs, dat kunnen we jullie toch wel organiseren. Dus ik heb nog steeds van die gesprekken dat ik moet uitleggen van je hebt zeker een bijzonder product. Maar inmiddels is de markt, er zijn er zoveel concurrenten en die hebben vergelijkbaar. En als het kabinet valt of er is iets anders aan de hand, dan kom je niet meer op de voorpagina van de Telegraaf. Ja, want zo shocking is het ook weer niet wat je aanbiedt. Dus het gaat altijd om managing expectations. Dus we proberen met die klant te kijken wat er wel haalbaar is. En wij laten altijd vergelijkbare cases zien. Dan zeg je, we hebben toen voor dit product of voor dit merk, hebben we het op deze manier gedaan. En dan kan je zien dat je in die titels of online deze publiciteit kan verwachten. Mm-hmm.
En is dat dan echt een soort van business case model ook dan? Of dat je het ook echt meetbaar, dat is natuurlijk altijd lastig met PR.
Zeker, dat is heel lastig. En ik probeer ook altijd van tevoren wel te zeggen, kijk, kan nooit garanties geven dat het overal inkomt. Maar we hebben tussentijds heel veel evaluaties om te kijken, ik heb die en die gesproken. Die vinden het verhaal interessant. ja, dan kan je wel een beetje kijken welke kant het op gaat. Mm-hmm. Dus tussentijds kan je bijsturen. En ik geef ook wel eens aan een klant terug. Van, nou, ik had een bepaalde verwachting. Ik dacht, nou, dit is zo'n tof verhaal. Dit wordt zeker breed opgepakt. En dat is niet altijd het geval. En dan moet je daar ook eerlijk over zijn. Mm-hmm. En dat is de enige manier om met een klant ook een goede relatie te behouden. Door af en toe ook te zeggen van, nou ja, we moeten bijschakelen of we moeten bijsturen. En dan moet je toch iets anders verzinnen. Of zeggen van, nou weet je, we gaan nu even stoppen met het PR-stuk. Het is verstandiger om bijvoorbeeld nu in media in te kopen. Mm-hmm. Als het niet opgepakt wordt. Maar mijn relatie met klanten gaat altijd heel erg over open en eerlijk zijn wat je belooft. Ja. Geen lucht verkopen.
Nee, precies. Ja, want het is natuurlijk in de PR heel makkelijk om lucht te verkopen.
Nou, dat gebeurt ook heel veel. Ja. En dat is ook, dat is soms ook schadelijk, hè. Want dan, ja, de branche. Ik vind dat ik heel serieus bezig ben met mijn vak. En je hoort een hoop bla bla. En mensen die roepen dat ze dat en dat wel even gaan regelen. Mm-hmm. En ja, soms heb je ook wel eens als je in een pitch denkt van, nou weet je, kan beter. Hè, als je daarvoor gaat, voor iemand die zo bergen belooft. Dan, ja. Ga dan daar. Breng het daaronder. Want dat gaan wij niet beloven, gaan we ook niet doen.
Ja.
Maar dan slaap ik wel rustig 's nachts. Want ja, als je een opdracht aanneemt die gewoon, wat gewoon niet haalbaar is. Ja, dan moet je dat ook.
Dan snij je jezelf uiteindelijk op lange termijn in de vingers.
Absoluut. Ja.
Dus je werkt ook heel veel samen met mediabureaus?
Eerder met uitgeverijen of agentschappen. Mediabureaus is op dit moment. Ik heb als voor een grote klant natuurlijk wel eens met een mediabureau om tafel gezeten om te kijken wat er ingekocht werd. Waar ze dan op insteken. En dan hebben wij wel weer een ruimte om ook het PR-verhaal te vertellen. Mm-hmm. Maar op dit moment, mediabureaus zijn niet meer zo, laat me zeggen, dagelijks gang van zaken voor ons. Nee. Okay.
Dat doet de opdrachtgever zelf?
Zelf, ja.
Ja, want hoe zeg maar in de cijfermatige kant of ook ontvoorbedacht. Hoe kunnen jullie dan inschatten wat het bereik van bepaalde media is? Of,
dat ligt heel erg natuurlijk per klant verschillend. De klant legt bij mij nooit de vraag neer van, ik wil, natuurlijk hebben ze wel eens een wens of spreken ze een hoop uit van, ja, we willen eigenlijk wel in een landelijke media of we willen in een dagblad komen. Maar ik heb nog niet eerder een verzoek gekregen van, ik wil 3 miljoen mensen bereiken.
Okay.
Nee, dat niet. Soms hebben we wel met een sieradenmerk waar we voor werken, dat ze wel uitgaan van influencers of de contactpersonen met een groot bereik, mm-hmm, waarvan ook het engagement klopt. Hè? Dus niet alleen dat het iemand zegt dat hij zoveel mensen bereikt, maar waar ook echt interactie is en dat je ook wel die doelgroep.
Niet alleen maar gekochte
volgers
zijn.
En gekochte likes.
Ja, precies.
Ja. Dus dat maken we wel mee, maar niet een totale campagne moeten we of 6 miljoen mensen hebben benaderd.
Ja. Dat is meer een kwalitatieve doelstelling dan per se.
Absoluut. Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik van huis uit een ontzettende verkoper ben. Dus ik kom uit een ondernemersgezin.
Oh, ja.
Dus ik weet ook als geen ander dat het natuurlijk heel leuk is om je boodschap overal terug te lezen. Maar ik vraag altijd aan klanten van, hoe is het dan gaan in de webshop? Hè, toen we die campagne hebben gedraaid of we waren zichtbaar op die kanalen, kan je mij even uitdraaien of je in die periode meer hebt verkocht? Hoeveel mensen zijn er via dat kanaal naar de webshop gegaan?
Ja.
Of hoeveel is er in de winkel gebeurd? Want ik vind het eigenlijk, als er nou niks gebeurt na zo'n campagne, en soms gaat het alleen maar om de naamsbekendheid of het laden van een boodschap, ik vind het gewoon heerlijk als er ook op salesgebied natuurlijk iets gebeurt.
Dus ja, dat, precies.
Daar voel ik me ook nog steeds verantwoordelijk voor.
Maar het is ook wel een leuk spel natuurlijk. En ik denk binnen grote bedrijven is het ook altijd discussie tussen marketing, PR, de commerciële afdelingen van. We hebben dat is heel ouderwets nog, een folder uitgegeven, maar wat heeft het opgeleverd? Of die joint promotion, wat heeft het opgeleverd?
Ja.
Die vragen hou je natuurlijk altijd,
zeker,
altijd wel.
En bij de kleinere merken bij de kleinere bedrijven merk je dat het heel belangrijk is dat je, dat zo'n PR-campagne nog een beetje een soort semi-doelstelling heeft. Van, het moet dan, we moeten zo zorgen dat het op de kaart komt te staan. Dat mensen weten wie we zijn. Dat er aan de naamsbekendheid wordt gewerkt. En die willen het liefst ook, we hebben nu zoveel geld uitgegeven aan een campagne. Maar qua sales is er niet zoveel gebeurd. En dan is het voor een kleiner bedrijf natuurlijk gewoon een grotere hap van je budget.
Ja, ja.
Dan een wat meer corporate of een heel groot internationaal merk. Die zijn echt wel heel erg ingevoerd in wat PR moet bereiken. En wat een marketing salescampagne moet organiseren.
Ja.
Dus dat,
die kunnen daar ook echt serieuze budget voor vrijmaken.
En die kijken op een andere manier naar de doelstellingen.
Ja.
Dus, maar ik vind het heel leuk dat wij een mix hebben van nou, inderdaad die A-merken, hele grote merken. En nou ja, wat ik je net liet zien.
Een paar noemen, is wel leuk misschien.
Wij werken voor Lacoste, Havaianas, Unisa, Spaans schoenenmerk. Mm-hmm. We werken voor Guess, Eleze, Eat Natural, de ontbijtgranen en de repen. Ja. KitchenAid is natuurlijk ook een hele grote internationale speler, keukenapparatuur. En wat kleinere merken die vertegenwoordigen, bijvoorbeeld Walleen, dat is water fashion, dus wetsuits. Waarmee je kan. Wat ik je net liet zien, heel tof. Dat voor kitesurfers, maar ook voor mensen die van buitensporten houden of die buiten willen fietsen. Daar zit van alles bij. En dat is, ja, ik vind de mix van heel groot en klein ook onwijs leuk.
Dan, zit het dan wel een beetje in de lifestyle? Of zou je ook voor een, ik zeg maar wat, een schroefjesfabriek PR, misschien niet zo goed vormen, maar zou je ook totaal ander soort producten willen vertegenwoordigen? Of is het echt, moet het wel?
Ja, nou, het heeft heel erg te maken met persoonlijke belangstelling. En gelukkig heb ik de luxe dat we die keuze kunnen maken. Heeft misschien ook te maken dat ik in het verleden wel eens merken heb vertegenwoordigd dat ik dacht van jemig, dat zou ik echt gewoon nooit zelf kopen. Of hè, dan wordt het ook wel lastig om iets soort sexy te vinden of interessant te vinden, zodat je het kan verkopen. Dus toen ik voor mezelf begon, had ik wel een idee. Ik ga nu een keuze maken voor merken waar ik zelf achtersta, die ik zelf cadeau zou doen aan mijn beste vrienden of aan mijn ouders. Dus dat heeft wel een basis voor de merken en de producten die je in onze showroom ziet en die we vertegenwoordigen. En een gekke, een vreemde eend in de bijt is bijvoorbeeld Yara. Dat is organic pet food, dierenvoeding. Biologisch dierenvoeding. Ja. En een van de contactpersonen die ken ik van een oude werkrelatie van Procter & Gamble. En die is CEO van dat merk geworden. En toen hij zijn verhaal vertelde, dacht ik, jeetje, hoe kan je nou voor biologische dierenvoeding PR-campagne opzetten? En hij was zo enthousiast. En hij vertelde, als je nou goed zorgt voor jezelf. Dus als, weet je, iedereen gaat tegenwoordig steeds beter letten op voeding. Dus je koopt zelf biologisch vlees of biologische producten. Of je kijkt in het schap toch steeds kritischer naar wat je voor jezelf koopt. Waarom ga je dan niet voor je huisdier die stap nemen? Ja. Waarvoor moet dat huisdier de goedkoopste rommel krijgen? Ja. Je wil niet weten in hoeveel van die grote massamerken
zit suiker in.
Er zit zoveel ellende in. Dat hebben die beestjes helemaal niet nodig.
Nee.
Sterker nog, dat is ook echt schadelijk. Dus dacht ik van, ik vind het echt een top idee. En tenminste, top idee. Dat merk bestaat al 25 jaar. Dat is niks top idee. Maar het is gewoon onwijs een mooie propositie. En we zijn toen met een aantal influencers in gesprek gegaan. Gewoon echt bekende gezichten met hun huisdieren. En die hebben we allemaal leuke cadeaupakketten gestuurd. En die waren zo blij met dit product. Dus iedereen ging op zijn of haar manier huisdieren filmen die dan dat gingen eten. Nou, dat was ook, dat is ook een
viral, hè?
Dat ging hartstikke goed. Ja. Ja, dus dat is ook leuk.
Nou, het is wel grappig, want nu heb je onbewuste. Marta had ook nog een vraag voor jou.
Oh.
En zijn vraag was: kun je een merk promoten waar je niets mee hebt?
Ja, het ligt dus heel erg aan de persoon ook die achter dat merk staat. En als ik ergens een raakvlak zie of een bepaalde passie, hè, dat je denkt van nou, dit is. Diegene heeft dus echt een gat in de markt. En het is, het is zo geinig. En het is niet zozeer dat het direct in mijn wishlist staat. Maar als iemand het op een zo'n leuke manier bij mij kan presenteren, zodat ik zelf enthousiast word. En denk van nou, dat had ik eigenlijk niet zien aankomen. Dan kan ik het zeker, zeker over nadenken en een plan voor maken. Dus ja, weet je, ik nodig ook mensen uit en zeggen, nou weet je, ik heb zoiets bijzonders, kom maar door. We kunnen zeker een oriënterend gesprek.
Dus het gaat er om, ook een soort van personal branding eigenlijk. Het gaat om de persoon achter het merk, waar je raakvlakken mee wil hebben.
Zeker.
Ja. Nou, Marty, was je antwoord. En je vertelde, je komt uit een ondernemersgezin. Was dat ook de reden dat je ooit je eigen bureau bent gaan opstarten of had... Meerdere redenen?
Nou, dat is weer een linkje met Mart. Ik heb eerst bij een groot bureau gewerkt. Ik kom uit de reclamewereld. Mm-hmm. Daarna bij een middelgroot bureau. Dat was Junior Senior. Dat was een bureau, een activatiebureau, ook voor jongere campagnes. Dat was super leerzaam. En eigenlijk zat ik heel erg op mijn plek. Ik was een manager van de PR-afdeling daar. We hadden verschillende consultants en prachtige klanten, Nintendo en Mentos en overheidscampagnes. Dus dat was een hele leuke, leerzame tijd. En toen kwam Mart, die stuurde mij een berichtje. Karin, weet jij iemand voor deze locatie? En hij stuurde foto's van een pandje op de Paulus Potterstraat tegenover het Van Gogh Museum. Heel tof, oud pand. En ik dacht ineens van, ik geloof dat ik voor mezelf ga beginnen. Dus ik ben zonder ondernemingsplan... ik heb één nacht over geslapen en ik dacht, Mart, ik ken wel iemand, ik geloof dat ik het ga doen. Dus ik ben toen bij hem gaan huren, dat is 100 vierkante meter. En ik heb direct ook eerst contact gelegd met mijn oudste klant, dat was Lacoste. Gevraagd, ik heb mijn plan bij ze neergelegd. Ik had geen plan, maar in ieder geval, ik zeg, ik wil voor mezelf gaan beginnen. Verhuizen jullie met me mee? En toen zeiden ze direct van, natuurlijk, wij zitten aan elkaar vast. Ja. Jij bent betreft onze PR-manager. En het grote voordeel was ook dat ik heb Frans gestudeerd, dus ik spreek vloeiend Frans. En het merk zit in Parijs, dus dat was ook een fijne bijkomstigheid. En ik ben toen direct met mijn manager van dat bureau in gesprek gegaan. En hij wist ook van, ja, weet je, er komt een tijd. Ik heb daar 3,5 jaar gezeten. Zei hij van, weet je, ik gun je de wereld. Heel veel succes. En nou, dat was hartstikke fijn. Ik had alleen toen nog helemaal niks. Ik had gewoon alleen die lege ruimte en Lacoste. En voor de rest geen personeel of iets. Geen meubels. Dus ik zat daar, dacht ik, oké, en nu? Hoe gaan we dit nu verder ontwikkelen? Nou, en toen kreeg ik een telefoontje van een dame van Procter & Gamble. Die was verantwoordelijk voor de Lacoste parfum. Mm-hmm. Zij ging met zwangerschap verlof. En we hadden al eens eerder samengewerkt bij een winkelopening van Lacoste Boutique in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. En toen zei ze, Karin, ik heb gehoord dat je voor jezelf gaat beginnen. En ja, ik ga met zwangerschap verlof. Zou je alsjeblieft de PR willen doen voor de Lacoste geur? En en ik zit in Rotterdam. Zou je dan op het hoofdkantoor kunnen werken? En ik dacht, dat kan helemaal niet. Want ik heb net een pand gehuurd in Amsterdam. Dus ik moet daar ook fysiek zijn. Want de deur moet open en die collectie moet uitgeleend worden. Ik zeg, ik kan wel één dag in de week naar Rotterdam komen. Nou, dat vond ze natuurlijk prima. Zei ze, nou, ik heb het nog van een verrassing. Want ik heb niet alleen Lacoste, maar ik doe ook de PR voor Gucci, Dolce Gabbana, Escada, Replay.
Wat een droom.
Ja, dus ik had een enorm portfolio aan geuren. En eigenlijk was dat natuurlijk een vliegende start. Toen kon ik ook personeel aannemen. En eigenlijk is vanaf dat moment heb ik een heel erg luxe positie gehad. Dat er best wel wat merken aanklopten bij ons. Van, mm-hmm. Die hadden ergens een campagne gezien. Of blijkbaar gaat zoiets en als een lopend vuurtje. Ja. En die vroegen of ik alsjeblieft hun merk wilde vertegenwoordigen. Dus ik heb echt jarenlang gewoon alleen maar soort de deur opengezet. En de ene na de andere kwam binnen. En dat was zo'n bizarre...
En misschien had je wel zelfs nee moeten zeggen.
Ja, zeker. Ja, ook dat er iemand kwam. Zo, we hebben een heel bijzondere luchtverfrisser. En zou je daar een campagne voor kunnen? En ik dacht van, dat is niet iets waar ik nu op dit moment achter sta. Wel advies geven dat ze betere mediacampagnes, ze beter kon inkopen en adverteren. Maar die is geen klant geworden uiteindelijk. Maar... Mm-hmm. Ja, uit het begin was ongelooflijk, is dat gewoon een vliegende start gemaakt. Zonder ondernemingsplan. Dus dat is ook, je hoeft niet altijd helemaal alles te onderzoeken. Soms moet je ook gewoon van dat je denkt, op je intuïtie
afgaan. En daarna je intuïtie bewijzen eigenlijk.
Zeker.
Onderbouwen. Dus eigenlijk was het gewoon een soort van bovenaf een soort ingeving. Ik word nu ondernemer.
Ja, zeker.
En je had natuurlijk een hartstikke goed netwerk waar je... goed gebruik van hebt gemaakt en je hebt je belofte waargemaakt waardoor andere klanten naar je toe kwamen. Eigenlijk schitterend. En zeg maar de ideale PR-man, PR-vrouw, ja, wat voor eigenschappen heeft zo iemand of wat voor talenten moet je in huis hebben om dat gewoon goed...
Nou, in ieder geval geen bullshit verkopen. Dus niet zeggen dat je alles gaat regelen, dat je overal inkomt en dat je dat, weet je, dat je overal contacten hebt en dat ga je allemaal...
Die heb je niet echt, bijvoorbeeld.
Nee, weet je, en ook al heb je ze wel, je moet er niet van uitgaan dat ieder product of iedere boodschap door iedereen wordt opgepakt. Hè? En dat moet maar net passen binnen de tijdgeest, binnen de rubrieken die er zijn. Niet alles is voor iedereen geschikt. Hè? Dus sowieso die selectie is heel belangrijk. En ik denk, als ik nou kijk naar de perfecte PR-persona... Ik heb één keer heel nauw samengewerkt met de PR-director van Lacoste. John Story was dat. Dat is alweer een tijd geleden. Hij was internationaal PR-director, dus hij stuurde alle PR-bureaus aan. En ontzettende vakman. Daar heb ik heel veel van geleerd. Hij was ook PR van Comme des Garçons. En hij heeft gewoon heel veel internationale ervaring. En je moet je voorstellen dat we gingen 2 keer per jaar naar New York voor de Fashion Week. Met mm-hmm. Lacoste voor de show. Ik mocht dan de Nederlandse pers begeleiden. En zorgen dat ze interviews kwamen. En dat ze op de show konden bijwonen. En hij was dan verantwoordelijk voor alle landen. En ik heb hem nog nooit kunnen betrappen op één spoortje van stress. Die man, je had natuurlijk te maken met hele lastige personen. Je hebt natuurlijk de Harper's Bazaar, de Vogue's. Mm-hmm. En iedereen vindt zichzelf nog belangrijker dan de ander. En iedereen wil op de eerste rij.
Ja.
Hè, dat is natuurlijk ook zo'n ding. Hè? Je wil, iedereen denkt dat hij recht heeft op een plek op de eerste rij. Nou, en hij wist altijd op zo'n ontzettend ontspannen manier iedereen het gevoel te geven dat ze de belangrijkste van de wereld waren. En hij was het was een hele grote, tenminste hij is er nog steeds, is een hele grote man. Maar hij zorgde ervoor dat hij bijna onzichtbaar was. En dat vind ik zo'n goede eigenschap. Dat je als PR-persoon zorgt dat je op de achtergrond bent. En dat je niet jezelf continu voor de camera gooit. En je moet zorgen dat jouw klant de aandacht krijgt.
Het gaat niet om jou, maar...
Weet je, en dat is natuurlijk dat is ook best wel een valkuil. Hè? Heel veel mensen die worden natuurlijk ook door de jaren heen... probeer maar eens gewoon je plek te vinden en vast te houden. Mm-hmm. Maar dat een beetje, hoe zeg je dat, humble, bescheiden blijven... is zo verschrikkelijk belangrijk. Want die klant gaat voor.
Ja.
En dat is...
Je moet in de spotlight en niet...
Zeker, ja.
En door onzichtbaar te zijn ben je ook dan misschien meer de regisseur om het aan te sturen?
Ja, nou, ik weet ook, het vak draait natuurlijk om relaties... en ook zorgen dat journalisten de juiste informatie krijgen. En als jij continu jezelf jezelf belangrijk vindt, dat vindt niemand leuk. Hè? En zeker als je, journalisten hebben het heel druk, die krijgen heel veel berichten, die krijgen heel veel dingen toegespeeld. En zorg dan dat je ze alleen lastig valt wanneer je echt nieuws hebt. De continu berichten de wereld insturen en mensen bombarderen en stalken met persberichten is totaal kansloos. Je verstaat pas je vak als je weet wie er voor welke rubriek schrijft of voor welke titel of wie er wanneer naar welke uitgeverij is verhuisd.
Dat je niet meer zo over de schutting gooit en dat heeft waarschijnlijk toch geen succes.
Nee, sterker nog, mensen die gaan zich uitschrijven. Hebben een tool waarmee we gewoon heel goed kunnen zien, wat gaat er naar wie. En ik ben nog steeds heel streng als ik berichten uitstuur van die zit daar wel op te wachten en die niet. Want als diegene continu elke week een persbericht van jou krijgt waar die niet op zit te wachten, dan kan je wel stoppen met ze bellen of benaderen. Want die gaat nooit meer iets met jou doen.
Ja, die is geïrriteerd. En
ja, die denkt, we hebben weer zo'n bericht van die en die. Weet je, dat is niet hoe je met journalisten omgaat.
Ja.
En ik vind dat heel belangrijk. Dus dat is ook een onderdeel van een goed PR-persoon. Ja. Die weet precies wanneer die zijn mond moet houden en wanneer die wel een bericht of een onderwerp bij iemand neerlegt.
Dat je echt een custom meet eigenlijk. Je content eigenlijk aanbiedt.
Ja.
En hoe kom je dan? Je ziet in de PR-branche echt heel veel vrouwen. Hoe zou dat komen, denk je?
Ja, goede vraag. Ja, ik ken ook een hoop mannen die heel goed zijn in hun vak. Mm-hmm. En ook PR-mannen. Dus ik denk misschien dat de communicatiebranche... je ziet sowieso al bij de studie communicatie dat er een heel groot gedeelte vrouwen zijn, hè, die communicatie studeren. Ja. Misschien wordt het ook wel gezien als een meer vrouwelijk vak. Maar ja, ik ken best wel een paar hele goede mannen die
Dat is leuk. Zitten. Ja. Goed te horen.
Zeker. Ja.
Want moet je per se een communicatieopleiding te hebben om een goede PR-mens te...
Nee, absoluut niet. Je moet het denk ik leuk vinden om met mensen te communiceren en om verhalen te vertellen. Mm-hmm. Ik heb zelf Spaans en Frans gestudeerd. Ja. Ik heb totaal geen PR-opleiding. Nou ja, ik heb uiteindelijk nog wel een NIMA A, dus marketing en NGPR was het destijds, PR-opleiding gedaan. Maar ik heb ook de fotoacademie afgerond. Dus het is ook een hele andere richting kom ik vandaan.
Ja, maar het helpt uiteindelijk allemaal toch wel in je vak.
Zeker, met communiceren. Ja.
Wat zijn nu zeg maar de laatste trends op het gebied van PR, communicatie voor mensen die luisteren en misschien nog niet het budget hebben om een bureau in te schakelen? Wat kun je doen om jezelf in de picture te krijgen?
Nou, lastige vraag, want kijk, je hoort vaak wel, tenminste je hoort over nieuwe social media, hè, nieuwe ontwikkelingen. Je hebt natuurlijk TikTok, neemt nu een enorme vlucht. Ja. Mijn dochter zit heel veel op Twitch. Twitch is een live streaming platform waarin mensen continu hun leven filmen en dat live uitzenden. Dus dat is weer wat anders dan YouTube, wat natuurlijk uitgesteld zenden is, maar Twitch is continu live streamen. Daar zitten ontzettend veel mensen op. Maar het verandert ook heel erg. Dus het is heel lastig om een advies te geven, omdat het consumentengedrag op dit moment continu verandert. Mm-hmm. En eigenlijk, als ik naar mezelf kijk, dan probeer ik ook naar mijn eigen gedrag te kijken. Van oké, waar word ik nu zelf door beïnvloed? Dus dat is mijn advies aan ondernemers. Kijk nou zelf eens hoe jouw consumentengedrag eruit ziet als je de supermarkt ingaat of je loopt buiten. Wat zijn de boodschappen die bij jou blijven hangen als je weer thuis bent? Waardoor ga je nu een bepaald merk wel of niet kopen? Hoe ga je die merken met elkaar vergelijken? Wat zijn de elementen waardoor je iemand vertrouwt of waardoor je denkt, oh, ik zie mezelf wel in dit merk? En op basis van gewoon gezond verstand maak ik zelf ook keuzes. Mm-hmm. Ik kijk van wie is er op welke kanalen zichtbaar en hoe doen ze dat? Als dat heel consistent is en ik hou heel erg van humor en ook dingen een beetje met een knipoog. Hè, merken die al te serieus zijn, dat is voor mij ook niet heel erg... dat past niet bij mij als persoon. Dus ik kijk ook heel erg naar hoe presenteren die merken zich. En als je nou niet het budget hebt voor een heel groot bureau, kijk dan gewoon eens gewoon dicht bij huis. Van oké, wat voor contacten heb je zelf? Welke bladen of welke personen vind je zelf heel leuk? En ga eens het gesprek aan met die bladen of die personen. Misschien zit er wel een influencer of iemand die jij bewondert in je netwerk. Of dat je die via kan bereiken. En tegenwoordig kan je met de chatfunctie echt wel personen rechtstreeks benaderen. Ja, of via LinkedIn.
Ja.
Nou, trek de stoute schoenen aan en stuur ze een berichtje. En vertel eens over jouw merk of dat je het heel leuk zou vinden om iets op te sturen.
Of neem een podcast op.
Ja, neem een podcast ook, op, ja. Zeker. Ja, ja,
ga gewoon adviseren. Ja, ja, zeker. Ja. Dus er kunnen ook wel kanalen uitkomen. Dat hoeft helemaal niet per se social media te zijn.
Nee, het kan ook. Weet je, bijvoorbeeld, ik lees al heel lang het Parool. Hè. Ik woon in Amsterdam, dus heel vaak staat Amsterdams nieuws. En ik vind het ontzettend een fijne krant. En inmiddels weet ik wel wie er, dat komt ook door mijn vak, maar ook omdat ik heel erg bepaalde columns of bepaalde rubrieken heel leuk vind. Ik weet precies wie er welke rubriek schrijft.
Ja.
Nou, hoe makkelijk is het als je denkt, godzie, ik ga een nieuw restaurantje openen of een nieuwe winkel openen. Nou, dan heb je in het Parool heb je een bepaalde rubriek. Je ziet wie dat schrijft. Google even en je hebt die persoon te pakken. Nou, dan stuur je een berichtje. Joh, ik heb een nieuw winkeltje of ik heb een nieuw restaurantje.
Goeie tip.
Gewoon rechtstreeks.
Heel simpel. Maar
heel simpel. Heb je geen bureau voor nodig. Ja. Kan je prima zelf.
Ja, die zijn heel benaderbaar ook vaak.
Ik vind het ook leuk.
Op zoek naar nieuwe dingen.
Zeker weten. Ja.
En ben je van mening van dat iedereen een influencer zou kunnen worden?
Ja, nou ja, kijk, influencer worden is niet zo moeilijk, hè? Want iedereen kan een filmpje opnemen, kan een Instagram beginnen of op YouTube een kanaal starten. Maar een succesvol influencer is natuurlijk een heel ander verhaal. Mm-hmm. En een betrouwbare influencer is ook een ander hoofdstuk. Wij moeten voor klanten vaak advies geven met wie ze kunnen werken. En ik merk steeds meer, en dat is ook iets wat Lieden bij Edelkort natuurlijk mm-hmm. alweer, dat is denk ik 7 maanden geleden, die heeft dat ook verteld van de influencers die eigenlijk alleen maar bezig zijn met zichzelf te laten zien, met kleding en waar weinig passie of kwaliteit achter zit, dat is op een gegeven moment klaar. Dat gaat echt, dat stort als een kaartenhuis in elkaar. Mm-hmm. We zijn steeds meer nu aan het kijken naar mensen die iets onderscheidends aanbieden. Een talent hebben, hè? Dus muzici, filosofen. Mensen met een bijzonder
inhoud.
Beroep, met een inhoud waar jij die geloofwaardig zijn. En dat is ook steeds meer, dat is echt wel een trend, hè? Dat consumenten kijken naar mensen die echt ergens in uitblinken. En dat is niet meer even een selfie maken en kijken van een leuke kleren ik aan heb of wat voor mooie make-up ik draag. Het gaat steeds meer om mensen die een onderscheid kunnen maken in content. Dus die iets bijzonders, die een boodschap hebben die ergens op gebaseerd is. Dus, en dat is, dan heb je een impactvolle influencer. Iemand die dat op een andere manier benadert vanuit een, echt een kunst of een kwaliteit of een talent.
Ja. Dus dat is ook mooie toekomstmuziek ook voor ondernemers. Om je zoon zelf te branden in feite.
Absoluut, als je iets goed kan. Ja. Nou ja, laat het maar zien. En dan gaat het nog niet eens om. Want dat vind ik ook echt een enorme valkuil. Iedereen, maar ik heb nog maar 1000 volgers. Of op mijn Instagram. Ja. Ik groei niet snel. Nou, er zijn allemaal trucs voor hoe je dus snel kan groeien. Mm-hmm. Hè? Je kan winacties doen. Of je kan reageer hierop en tag follow me. Nou ja, dat is eigenlijk verschrikkelijk. Want dan heb je dus in een paar dagen ineens heel veel volgers erbij. Maar die volgers die zijn helemaal niet
actief,
van plan om jou de rest van de tijd te volgen. Want die doen dat alleen maar om een cadeautje te krijgen of iets.
Ja, en dan gaan ze daarna ontvolgen.
Zijn dan volgers. En dan denk je, jeetje, ik heb een post gedaan, maar ik heb nu toch 4000 volgers, maar ik heb maar 30 likes. Dat is dan ook, dan zie je dat die engagement niet meer klopt. Dus ik zou echt liever 800 volgers, waarvan ze allemaal zitten te wachten op je boodschap of reageren, dan 20.000 volgers en 30 likes op mijn foto.
Ja.
Dat klopt, dat is ook niet oké. Ja.
Nou, dat is een top gratis advies, dankjewel. Ik vind het wel een mooie afsluiter van ons mooie en inspirerende gesprek. Dankjewel, Karin.
Alsjeblieft, vond het ook heel leuk.
Dankjewel, goed om te horen.